Dies geht sein Hauptwort. Kern seiner Ross. Am Wild flink, um haar tot een vrouw te nemen.
Her mother and her father.
Onze hulp en verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw houdt, die eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk van zijn heilige handen. Genade, barmhartigheid en vrede worden u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Christus Jezus de Heere, door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zingen wij nu uit de 84ste psalm, en daarvan het eerste vers, psalm 84 vers 1, hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heere der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. Hoe branden mijn genegenheden om zeren voorhof in te treden. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Psalm 84 vers 1. Belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, welk u vindt samengevat in de 12 artikelen die al dus luiden. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing vindt u in het boek der psalmen en daarvan de 84ste psalm. Psalm 84. Voor de opperzangmeester op de gitte een psalm voor de kinderen van Korach. Hoe lieflijk zijn uw woningen, o Heere der Heerscharen. Mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des Heeren. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. Zelfs vinden mus een huis en de zwaluw een nest voor zich, waar zij haar jongen legt. Bij uw altaren, Heere der Heerscharen, mijn koning en mijn God. Welgelijk zalig zijn zij die in uw huis wonen, ze prijzen u gestadig, Sela. Welgelijk zalig is de mens wiens sterkte in u is, in welker hart de gebaande wegen zijn. Als zij door het dal der moerbeziënbomen doorgaan, stellen zij hem tot een fontein. Ook zal de regen hen gans rijkelijk overdekken. Zij gaan van kracht tot kracht, een iegelijk van hen zal verschijnen voor God in Sion. Heere God der Heerscharen, hoor mijn gebed. Neem het ter oren, o God van Jacob, Sela. O God, ons schild, zie en aanschouw het aangezicht uw gezalfden. Want één dag in uw voorhoven is beter dan 1000 elders. Ik koos liever aan de dorpel in het huis mijn Gods te wezen, dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid. Want God de Heere is een zon en schild. De Heere zal genade en eer geven. Hij zal het goede niet onthouden, dengene die in oprechtheid wandelen. Heere der Heerscharen, welgelijk zalig is de mens die op u vertrouwt. Tot zover de schriftlezing. Vragen wij nu de zegen des Heren over ons samen zijn en in zonderheid ook voor dit bruidspaar. Ik vriendelijk dank dat wij op deze schone dag saamvergaderd mogen zijn met dit bruidspaar, met die hun lief en dierbaar zijn. We denken aan hun ouders en aan grootouders. Wij denken aan de broers en zusjes, och die hier zijn en die thuis zijn, ver weg. Aan alle vrienden, vriendinnen en kennissen. En ook uit het midden der gemeente die nog zijn samengekomen aan deze plaats om uw zegen te vragen over deze bruid en bruidegom. En wij bidden van u of u onszelf wilt leren en onderwijzen dat wij die zegen zo nodig hebben en dat wij het alleen niet kunnen en dat wij ook dan vooral wanneer moeite en zorgen ons deel zijn, dat wij blijven steken op de reis door dit leven. Ach, wil zelf in onze harten bewerken, voor het eerst of bij vernieuwing, dat wij alle leren beseffen dat aan uw zegen alles gelegen is. Uw zegen maakt rijk. En die van u gezegend is, zal gezegend zijn. Vriendelijk dank dat wij nog zo in vrede bij elkaar mogen zijn. En dat u ook de ouders van de bruid veilig hier hebt willen brengen. En dat ze ook daarin kosten nog moeite hebben gespaard om getuigen te mogen zijn van het huwelijk van hun kind. En wij gedenken ook aan de moeder van de bruidegom, die ook alweer zo lange tijd alleen door het leven moet gaan, wat haar man betreft, die zo ook alweer zoveel jaren weg is. Maar u hebt haar gesterkt en geschraapt. Geef dat ze ook verblijd mag zijn deze dag te mogen beleven. Heren, wilt u geven dat wij mogen spreken naar de mening van uw Heilige Geest. En dat we een boodschap mogen brengen, ook voor deze jonggehuwde en voor ons allen tezamen. Geef toch dat ons samen zijn mag staan in het teken van de eer van uw heilige naam. En tot het welzijn en de zaligheid van zondaren. Wil dat doen uit genade in vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil alleen. Amen. We gaan nu zingen uit de 84ste psalm, de versen 3, 5 en 6. Psalm 84, de versen 3, 5 en 6. Inmiddels wordt er dan eenmaal gecollecteerd. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. O God, die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt, aanschouw toch uw gezalfde koning. Want God de Heere zo goed, zo mild, is de allen tijd een zon en schild. En wat er verder volgt in de versen 3, 5 en 6 van Psalm 84. Thank you. schriftoverdenking zingen wij direct aansluitend uit de 84ste psalm het vierde vers. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elk hunner zal in het zalig woord van Sion haast voor God verschijnen. Na het Amen zingen wij dus psalm 84 vers 4. Het woord bij deze gelegenheid van de huwelijksbevestiging van Wim Flink en Karin van der Horst vindt u in de u voorgelezen psalm. Psalm 84 en daarvan het zesde vers. Daar spreekt het woord des Heren al dus. Welgelijk zalig is de mens wiens sterkte in u is. In welker hart de gebaande wegen zijn. Tot zover. Bruid en bruidegom, ouders, familie en alle die hier aanwezig zijn. De dag van de bruiloft is een blijde dag. Dat kun je ook in de Bijbel heel duidelijk vinden. Ook bij het volk Israël was de bruiloft een groot feest. Een feest niet zomaar van een dag, maar van dagen. Wel een week. En soms wel twee weken. Je leest ook in de Bijbel dat er op zo'n dag allerlei dingen werden gedaan. Dat blijkt als Simson op de bruiloft is, dan geeft hij een raadsel op. En uit allerlei andere bronnen is ook wel bekend dat op alle mogelijke manieren werd geprobeerd om zo'n bruiloftsfeest tot een goed feest te maken, waarin niemand zich hoefde te vervelen en dat er wat gegeten en gedronken kon worden enzovoort. De Heer Jezus heeft zelf op de bruiloft te Kana, heeft zelf een groot wonder gedaan toen het feest dreigde in de war te lopen. Misschien waren de mensen niet zo rijk, de voorraad een beetje te klein, de aanwezigen wel wat veel in getal, maar de wijn was op. En de Heer Jezus heeft daar zijn eerste wonder gedaan, door water in wijn te veranderen, zodat het feest doorgang kon vinden. Bij al die dingen die ik zo noem, zou ik toch ook nog iets anders willen noemen. In de Bijbel, in het woord van God, is het huwelijk een geheim. Het wordt omschreven als een geheim, als een verborgenheid. Daar wordt niet mee bedoeld een soort toverij en met een waas van mystiek omgeven. Dat wordt niet bedoeld. Maar in de Bijbel, als er gesproken wordt over een geheim, dan duidt men op het geheim van de liefde. De liefde die uit God is. Je zou kunnen zeggen, is er nou buiten de kerk, buiten de gelovige mensen die nooit in de kerk getrouwd zijn of die er ook geen belang bij hebben, zijn dat allemaal van die ongelukkige huwelijken? Zou ik niet graag zeggen. Maar als dan die twee mensen toch met elkaar gelukkig zijn, dan zullen ze toch ook zeker liefde voor elkaar dienen te hebben. Je zou je af kunnen vragen, wat is er dan nog voor verschil als je dus buiten de kerk nog wel gelukkige huwelijken tegenkomt? En in de kerk kom je wel ongelukkige huwelijken tegen, zo zou je het ook kunnen zeggen. Wat heeft dan de kerk, de gemeente, daar nou mee te maken? Dat zou ik zo willen omschrijven. Als wij mogen leven onder het woord van God, dan gaat er, waar de Heilige Geest dat woord zegent, gaat er uit dat woord een inwerking in ons leven plaatsvinden. Een inwerking van het woord. Een inwerking van het heilige evangelie. Een inwerking van de Christus zelf. Dat nu is het onschatbare van het christelijk huwelijk. Daar gaan wij er niet zomaar van uit dat die mensen zulke brave mensen, zulke lieve mensen, zulke goede mensen zijn. En dat ze zo vroom zijn en zo huizenhoog uitsteken boven alle andere mensen. Helemaal niet. Maar in dat christelijk huwelijk, daar behoort de wetenschap aanwezig te zijn dat wij het zelf niet voor elkaar krijgen. En dat wij het zelf niet tot een goed en gelukkig einde kunnen brengen. En dat wij zwakke schepselen zijn. Dat merk je. Ik wil de tijd van vroeger helemaal niet verheerlijken. Hoewel men wel eens heeft gezegd dat in de tijd dat de vrouw eigenlijk weinig te zeggen had, het meisje en de ouders alles regelden, dat er toen toch helemaal nog niet allemaal van die slechte huwelijken waren. Maar dat laat ik verder buiten beschouwen. In deze tijd merk je wel dat er een sterk ontwrichtende werking gaande is. Die niet ergens stilhoudt, maar ook het huwelijk raakt. Wat is dat voor een werking? Nou ja, men heeft een heleboel taboes, zoals men dat noemt, die hebben wij overboord gezet. Wij zijn niet zo kinderachtig meer, wij zijn niet zo preuts meer, wij zijn niet zo geheimzinnig meer, enzovoorts. En daar komt dan nog bij dat de vorm, dat zegt ook niet veel, och, dat briefje, dat boterbriefje en onzin. Als wij elkaar als mensen trouw beloven. Ik zeg ook niet dat al die mensen die niet naar het gemeentehuis en niet naar de kerk zijn, dat die helemaal geen trouw ten aanzien van elkaar betonen. Dat zou mij niet toekomen om dat te zeggen. Ik wijs slechts een bepaalde tendens aan. En dan zie je, wij allemaal hebben daar een tik van meegekregen. We hebben eigenlijk geen tijd meer om rijp te worden. Ieder mens maakt een ontwikkeling door, dat begrijp je. Van klein kind naar een volwassenheid. Helemaal volwassen worden we hier nooit. Maar dan zit daar iets in. Nou ja, je kunt geen boek, geen blad, geen krant, reclame, noem maar op. Alles werkt mee om ons te veroppervlakkigen. De karakters worden vaak niet meer gevormd ook door het huis, door het gezin, door vader en moeder, de familie, door de omgeving. Maar de karakters worden vaak helemaal gedrongen en gedwongen in het keurslijf van de dingen die ons van alle kanten bestormen. We hebben vaak zelf geen erg hoe zielig dat we zijn, dat wij gewoon maar objecten zijn. Een meisje, nou ja, dat is, nou ja, het hoofddoel is toch, ik heb dan eens schamper horen doen over een trouwerij, weet je wel, dat men een opmerking maakte, nou, al die vrome komedie. Het gaat er toch maar om dat ze met elkaar naar bed kunnen gaan. Er spreekt vaak ook een ontzaglijke frustratie uit, maar dat heeft men niet door. Maar op die manier wordt er dan gesproken. Dat bewijst al dat het niet leiden kan als ik bijvoorbeeld zou zeggen het huwelijk is geestelijk. Dan zouden we allemaal fijntjes zitten te lachen bij wijze van spreken en zeggen nou, hou over die geestelijkheid maar op. Want het huwelijk is vleeselijk. Het huwelijk is lichamelijk. En trouwens, er staat toch ook, die twee zullen tot één vlees zijn. Toch meen ik wat ik zeg. Dat je ook zou kunnen zeggen, het huwelijk is geestelijk. Als het goed ligt, groeit een meisje en een jongen naar een zekere volwassenheid. Wanneer het enig doeleinde meer maar is een object, en liefst een heel mooi object, een aantrekkelijk object, wat ik dan tenslotte mijn eigendom kan noemen, in meer of mindere mate, maar in ieder geval waar ik mijn zin aan beleef, waarmee ik mijn doel bereik, voel je dan aan wat je mist, wat vreselijk oppervlakkig. Misschien is dat wel een van de redenen dat 1 op de 4 of 3 huwelijken mislukt. Men is totaal niet rijk voor een huwelijk. Men weet helemaal niet wat het betekent om een stap terug te doen. Men heeft de ander lief om zichzelf, om je eigen, maar niet als zichzelf. Nou ja, soms wordt het door opvoeding nog een beetje in stand gehouden en voor de eer, voor de mensen, dat de zaak nog aan elkaar geplakt blijft, maar het is eigenlijk al niks meer. 2 mensen, 2 werelden, 2 werelden, 2 levens. Dan wil ik beslist de persoonlijkheid van bruid en van bruidegom niet op laten gaan in 1. Zo moet je het niet te aanvoelen. Maar ik bedoel die vervreemding. Hoe komt dat? Hoe komt dat? Omdat blijkt dat wij van die karakterloze, dat we van die zwakke schepselen zijn. Dat punt 1 is, ik wil mijn doel bereiken. En dat meisje van 13 jaar zegt, ik heb verkeering. Nou ja, soms mag je erom lachen en zegt, gaat alweer over. En het jochie van 14 of 15 jaar komt al thuis met een grietje. Hij heeft ook verkeering. Dan denk je wel eens, deen is er nou even wat vroeger bij dan de ander. Maar kinderen, hebben jullie tijd om te groeien? Hebben jullie tijd om te beseffen dat het leven, nou ja, niet alleen bestaat uit spelletjes doen en interessant wat zitten te praten en eens uit eten gaan, dat het leven wel meer inhoudt dan dat? Beseffen jullie dat? Laten we nou eens even denken dat Karen en Wim erover nagedacht hebben. Over hun huwelijk. Dus dat ze niet zomaar zeggen, nou we wagen het. Maar dat ze in hun verkeringstijd eigenlijk al een klein beetje gehard zouden zijn. Dat je iets van elkaar hebt leren kennen. Van onze eigen grillen, nukken en noem maar op. Dan is dat een plus. Dan is het een plus. Want dan ga je niet helemaal onvoorbereid het huwelijk in. Nou komen ze op de kerkenraad en ze komen vragen. Broeders, zouden wij ons huwelijk kerkelijk mogen laten bevestigen? Dan zeggen wij, daar zijn we blij mee dat jullie dat willen doen. Heel blij, er is geen dwang. Maar we zijn er heel blij mee dat jullie dat willen doen. Waarom zouden ze dat nu doen? Mag ons huwelijk bevestigd worden in de kerk? Als het goed ligt, dan is dat daarom dat er enig besef is. Karin, Wim, als wij het alleen moeten rooien, als wij alles in het midden moeten houden, er komt niks van terecht. En al met al, als we het zouden redden, wat zijn we dan toch ergens toch nog eenzaam. Guido de Bres schreef aan zijn vrouw, hij wachtte om verbrand of onthoofd te worden. Hij schreef aan zijn vrouw een brief. Niet zo mooi, want hij was behoorlijk mishandeld. En dan proef je iets van het geheim van het huwelijk. Hij schrijft. Mijn lieve Catharina. Mijn lieve vriendin. Moeder, ik geef het even met mijn woorden weer. Moeder van mijn kinderen. Ik schrijf niet zo best. Maar ik doe het zo goed ik kan. Het is mijn laatste avond of nacht. Maar het is mij goed. Katharina, ik schrijf je deze brief als een kleine herinnering. Ik hoop dat je de liefde die je aan mij gegeven hebt, dat je die mag geven aan onze kinderen. En ik geloof dat we één keer elkaar weer bij God zullen ontmoeten. Adieu, mijn lieve Katharina, dat betekent met God. Dan gaat er iets door je heen, dan zeg je, hé, daar zit nog wel een verdieping in. Dat gaat nog wel iets verder. Kijk, en nu is de tekst, wel gelukzalig is de mens wiens sterkte in u is. Als nou Karen en Wim, of Wim en Karen hier zijn, dan hoop ik dat zij ook dat bedoelen. Dat ze bedoelen, hoe zullen wij nou het hoofd bieden? Ook in de normale gang van het leven. Waar moet nou de voedende kracht vandaan komen? De inwerking in ons leven? Zodat we elkaar niet voor ons hoofd slaan. Of dat we op een gegeven moment een ander ontmoeten die we wat aardiger vinden en zeggen ja. Of dat die vrouw op een gegeven ogenblik zo opgaat in de kindertjes dat ze geen vrouw meer is voor de man. Alleen nog maar een moeder. Of die man die zit zo in zijn hobby's en in zijn werk, die leeft meer buiten de deur dan in huis. Allerlei dingen. Daarbij word je vaak nog geconfronteerd met dingen die je niet zag. Dat je zegt, nou dat had ik niet gedacht van die man. Dat er een of andere lage eigenschap naar boven drijft. Ja. We hoeven niet met elkaar om te gaan alsof wij van die lieve Heer bezig zijn. Dat er iets naar voren komt dat je zegt, och, och, iets wat pijn doet, wat smart doet. Er kunnen nog ergere dingen zelfs zijn. Nou ja, hoe noem je zo'n man, de welzijnswerker of de psycholoog? Zegt toch, ja, als jullie het dan toch niet met elkaar kunnen vinden, dan zou ik toch maar een eind te maken. Als jij je gelukkiger voelt daar en jij zo, ach dan. Vandaar. Maar nu bekennen of belijden jullie dat je die weg niet begeert te gaan. En nu staat er hier wel gelukzalig, dat wil zeggen gelukkig. Je zou dat zo kunnen uitdrukken, oh hoe gelukkig. Psalm 84 is een psalm, dat gaat over pelgrims, die zijn op reis naar de tabernakel of naar de tempel. Maar ja, ze verlangen ernaar om in Gods huis te zijn, maar er zijn ontzettend veel problemen onderweg. Ze moeten over bergen en door dalen heen, allerlei belemmeringen zijn er. Soms is het water op, soms hebben ze geen eten genoeg. Maar ze gaan in het verlangen naar de tempel, naar de tabernakel. Om daar gevoed te worden met het brood van het leven. En de offerdienst. En dan roept zo'n pelgrim als het ware uit. Ik trek het nu even op het vlak van deze dag, van deze middag. Het huwelijk zou je ook kunnen zien als een reis. Ze spreken ook van een huwelijksbootje. Zou je ook kunnen zien als een reis. Het is ook een heel belangrijk moment in je leven. En laten we nou eens even zeggen. Daar staat nou vader, dat is moeder. Er zijn mensen die de Heere vrezen, die ook een reis maken. Allemaal zijn ze op reis. En dan zien ze jullie zitten of staan, de kerk binnenkomen. Enigszins, ja, misschien een beetje gespannen van alles van zo'n dag. Met de mooie kleren aan. Een bloemetje, bruidsmeisjes en bruidsjonkers. En dan moet je het zo indenken, terwijl jullie nou binnenkomen. En de mensen zeggen, oh wat zien ze er netjes uit. En wat fijn dat de ouders uit Canada er ook bij zijn. En dat opa die toch al zo vaak op het randje van de dood heeft gelegen, dat hij ook nog weer mee kan doen. Dan moet je indenken dat die mens opeens zeggen: o, hoe gelukkig, hoe gelukkig, hoe zalig zijn die mensen wier sterkte in God is. In God. O, wat zouden ze dan gelukkig bevoorrecht zijn als die voedende, die beïnvloedende kracht van woord en geest ook in hun leven werkzaam mag zijn. Want als de Heer onze sterkte is, dan staat daar opeens die middelaar Gods en der mensen voor dat driftig mannetje of voor dat driftige vrouwtje. En die zegt: leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Dan knapt er iets. Dan kan de zon niet onder blijven gaan over onze toren. Dan moet je terug. Dan kan het wel eens wezen, op die lange reis, als er stormen zouden zijn, al zou er een schipbreuk zijn, dat je elkaar verslagen, ontredderd, ontgoocheld aan zit te kijken. Maar als je dan zo gelukkig bent dat de Heere je sterkte is en je ook sterkte uit de Heere mag ontvangen, dan is er een moment van terugkeer, van herkenning. Dan zegt de man: vrouw, ik heb dwaas gedaan. En de vrouw zegt: man, ik heb het niet goed gedaan. En ze geven elkaar de hand en een kus. En misschien huilen en lachen ze tegelijk. Voel je? Dat is het christelijk huwelijk, wanneer werkelijk het woord van God en van de middelaar Gods en der mensen inwerkt in onze levens. Dan kun je niet meer doen wat je wil. Dan kan het ook wel eens ver gaan. Er kunnen onheilspellende rampen zijn, zelfs in het huwelijk. Maar dan toch blijft daar die inwerking van dat woord dat Jezus heeft gezegd. God heeft gemaakt man en vrouw. En die moet je niet zomaar een scheidbrief geven. Want dat is van begin zo niet geweest. Daarom wel gelukzalig, dat is natuurlijk een breed terrein, jongelui, dat begrijp je. En ouderen onder ons, dat ziet op veel meer dingen, maar dat laat ik rusten. Het gaat nu, hoe blijft een huwelijk in stand? Hoe blijft het levend? Zo alleen, als onze sterkte in hem is. In welker hart de gebaande wegen zijn. De gebaande wegen, dat zijn de wegen die naar Sion leiden. Dat zijn de wegen waar een goed einde aan is. Dat is die weg waarvan de psalm ook zegt: elk hunner zal in het zalig oord van Sion haast voor God verschijnen. Ze komen er. En dan wil dit zeggen, gebaande wegen in je hart, dat wil zeggen: oh ja, laten we maar overtrouwen op, dat hoort er zo bij. Het interesseert mij eigenlijk niet. Nee, dat zijn geen gebaande wegen. Dat zijn vormen. Dat is een beetje, nou ja, een beetje de entourage. Maar dat zijn geen gebaande wegen. Al verloopt alles smetteloos en vlekkeloos. Gebaande wegen zijn deze wegen. Als jullie allebei ook in je hart, ieder voor zich of samen, gezegd hebben, dan weet vader en moeder geen eens: ach Heere, help ons alstublieft. Ga u met ons. Geef toch dat we onder uw woord mogen leven. En iets mogen leren van die liefde die alles te boven gaat, die u betoond hebt. Gebaande wegen zijn ook voor de ouders als die in hun hart zijn. Niet alleen maar het pijnlijke wat er vaak ook in is. Je verliest een stukje. Moeder ziet haar zoon het huis uitgaan. Ouders zien hun kind in een vreemd land. Ze kunnen er ook niet bij blijven. Allemaal verklaarbare dingen. Dat je daar om heus wel eens zit te piekeren. Hoe zou dat allemaal gaan? Als dat alles is, dan heb je eigenlijk alleen maar ongebaande wegen. Maar gebaande wegen, dat zijn ook wegen als je gezegd hebt, Heere, die kinderen begeren uw zegen. Och, geeft u zelf in hun hart die begeerte om in uw huis te mogen wonen. En geeft dat onze ogen mogen aanschouwen, dat onze kinderen wandelen op de weg die gij in uw woord ons hebt geopenbaard. Dat zijn gebaande wegen. Dat zijn dus geen wegen die er zomaar even gemaakt worden en of erbij hangen. Maar dat zijn de wegen die ons raken in onze ziel, waar niemand van weet. Dat kan het zijn dat je met een lachend gezicht zit te praten, maar dat je hart soms huilt. Of dat je uitwendig huilt en dat je hart toch blij is. Het gaat je aan, nu. Wim en Karin, dat geven de Heere God je. Deze uitroep. Je zou zeggen van de pelgrims die op reis zijn naar de tabernakel. Jullie zijn ook op reis, het huwelijk is ook een reis. Maar het is het einddoel niet. Maar dat die beden vervuld worden van alle die je lief zijn, van alle die de Heere vrezen. De beden van de raad der gemeente, die hier uitroepen met de dichter, welgeluk zalig is de mens, wiens sterkte in u is, in welker hart de gebaande wegen zijn. Amen. Staat voor de gemeente van Christus te bevestigen. Overmits aan de gehuwde gewoonlijk vele randen tegenspoed en kruis vanwege de zonde overkomt, opdat gij, Willem Flink en Karen van der Horst, die uw echtelijke verbintenis in Gods naam openlijk al hier in de kerk wilt laten bevestigen, ook in uw harten verzekerd moogt zijn van de gewisse hulp van God in uw kruis, zo hoort uit het woord van God hoe eerbaar de huwelijke staat is. En dat hij een inzetting van God is die hem behaagt. Waarom hij ook... op uw huishouding goede acht hebben en in alle zedigheid en eerbaarheid zonder wereldlijke pracht wandelen, opdat ge anderen een goed voorbeeld der zedigheid moogt geven. Daarom gij, Willem Flink en Karen van der Horst, nadat gij verstaan hebt dat God de huwelijke staat ingezet heeft en wat u daarin van hem bevolen is, zijt gij van zin en wil in deze heilige staat zo te leven, gelijk je hier betuigt voor de christelijke gemeente, en begeert gij dat deze uw huwelijke staat bevestigd worden, wat is daarop uw antwoord?
Ja.
Ik neem u alle die hier zijt tot getuige dat er geen wettige verhinderingen tegen dit huwelijk voorgekomen zijn. En omdat het recht en billijk is dat hun zaak voortgang hebben, zo willen onze Heere God uw voornemen dat hij u gegeven heeft bevestigen. En uw beginsel zij in de naam des Heeren die de hemel en de aarde gemaakt heeft.
Bruidegom, willen jullie elkaar de rechterhand geven? Willem Flink, bekent gij hier voor God en deze zijn heilige gemeente dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige huisvrouw, Karen van der Horst, hier tegenwoordig. Haar belovende dat gij haar nimmer meer zult verlaten, dat gij haar zult liefhebben en trouw onderhouden, gelijk een getrouw en godvredend man aan de wettige vrouw schuldig is. Dat gij ook heilig met haar wilt leven, haar trouw en geloof houdende in alle dingen, naar uitwijzing van het heilige evangelie. Wat is hierop uw antwoord?
Ja.
Karen van der Horst, bekent gij hier voor God en deze zijn heilige gemeente dat gij genomen hebt en leeft, wilt leven, hier tegenwoordig. En belooft gij hem gehoorzaam te zijn, hem te dienen en te helpen, hem nimmer meer te verlaten, heilig met hem te leven, hem trouw en geloof in alle dingen te houden, gelijk een vrome en getrouwe huisvrouw haar wettige man schuldig is, naar uitwijzing van het heilige evangelie. Kijk, dat is daar het jouw antwoord.
Ja.
De Vader der barmhartigheid, die u door zijn genade tot deze heilige huwelijksstaat geroepen heeft, verbindt u met rechte liefde en trouw, en geeft u zijn zegen. Ik noem een paar dingen op uit het oosten van het bruiloftsfeest en spoorts. De vorm van jullie huwelijkssluiting is ook iets anders als bij ons, maar dat geeft niet. In het oosten had een van de laatste dingen dat de bruidegom naar het huis van de bruid ging. En die wachtte daar vol spanning de komst van de bruidegom af. Die bruidegom die werd vergezeld van zijn meest intieme vriend. Maar die vriend die ging niet mee naar binnen. De bruidegom die ging alleen het huis binnen. En dan ging die bruidegom naar zijn bruid toe en dan sloeg hij de sluier weg. En dan de vriend, die stond buiten de deur te luisteren. En dan hoorde hij de verraste uitroep van de bruidegom, omdat hij zijn bruid zo lief en zo mooi hoort, omdat ze alles gedaan had om zijn bruid te zijn. Uit die achtergrond komt het woord van Johannes de Doper: die de bruid heeft, is de bruidegom. Maar de vriend van de bruidegom, die staat, en het woord, die verblijdt zich met blijdschap over de sterf van de bruidegom. Hoort nu uit het Heilige Evangelie hoe sterk de band van het huwelijk is, zoals Matthäus dat schrijft. De fariseeën kwamen tot de Heer Jezus hem verzoekende en zeggen tot hem: is het een mens geoorloofd zijn vrouw van zich te laten op allerlei oorzaak? Doch hij antwoordde, zei tot hen: hebt ge niet gelezen die van het begin de mensen gemaakt heeft, dat hij hen gemaakt heeft, man en vrouw? En gezegd heeft: daarom zal een mens vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn, alzo dat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheiden de mens niet. Ze zeiden dan tot hem: waarom heeft Mozes geboden een schijnbrief te geven en haar van zich te laten? Hij zeide tot hen: Mozes heeft vanwege de hardheid van uw harten u toegelaten uw vrouwen van u te laten, maar van het begin is het al zo niet geweest. Maar ik zeg u dat wie zijn vrouw van zich laat, anders dan een hoererij, en een ander trouwt, die doet overspel. En die de verlatene trouwt, doet ook overspel. Geloof deze woorden van de Heer Christus en zij daarvan verzekerd en gewist, dat onze Heere God u samengevoegd heeft tot deze eigen staat. Daarom zult u ook alles wat u daarin overkomt met geduld en dankzegging aannemen. Als van de hand met Heeren, zo zal het u ook alles ten beste en ter zaligheid overdijden. Ik heb straks gezegd, het huwelijk is geestelijk, dan zou iedereen een beetje lachen en zeggen: nou, dat geloof ik niet. Maar weet je wat ik daarmee doe? Als je allebei alleen maar een machientje bent, een mens, vlees, en er is niet werkelijk, ook in de voortgang, de groei naar elkaar toe, elkaar weer kennen, in voorspoed en in tegenspoed, dat je die innerlijke verbinding aan elkaar mag hebben, die spreekt uit een blik van je ogen, en allerlei andere dingen, een simpel gevaar. Als dat er niet is, dan hou je ook niet over. En dat bedoel ik daarmee. Een geestelijk huwelijk. Daar bedoel ik niet iets waardigs mee. Ik weet al dat jullie elkaar beheren als man en vrouw. Dat betekent ook dat jij binnen beheert eventueel als de vader van het kind. En dat binnen jou beheert eventueel als de moeder van het kind. Dat houdt ontzettend veel in. Dat doe je wel af. En dat bedoelde ik nu. Als je daarin nu naar elkaar toe mag doen. En met alle gebrek. En met alle dingen die jullie leven waren. Dat je dan hulp mag hebben van de levende God. Dan ga je verder. Ondanks alles. Dan ga je verder. Jullie ringen zijn daar ook een symbool van trouw. Ze zeggen wel dat er komt geen einde aan. En daarom zou ik nu de kleine baby willen vragen. Of hij de ringen aan mij wil geven. Gemeente, laten wij nu zingen van de 134e psalm, het tweede vers. Psalm 134, vers 2. Hef uw handen naar omhoog, slaat naar hij van uw oog. Dan zingen wij nadat het bruidspaar geknield is, wij tussen ruimte. Zingen wij het laatste vers, dit bruidspaar staande toe, dat Heeren zegen op u daar, zijn gunst uit Sion uw straat. Dus wij zingen eerst dan 134 vers 2 en dan vers 3 staande.
wij voor en met dit bruidspaar bidden. Almachtige God, gij die uw goedheid en wijsheid in al uw werken en ordeningen bewijst. En van het begin gesproken hebt dat het niet goed is dat de mens alleen zij. En daarom hem een hulp die als tegenover hem zou zijn geschapen hebt. En verordend dat die twee waren één zouden zijn. En ook alle onreinheid straf. Wij bidden u, aangezien gij deze personen tot de heilige staat van het huwelijk geroepen en samen verbonden hebt, dat gij hun uw heilige geest wilt geven, opdat ze in een waarachtig en vast geloof heilig leven naar uw goddelijke wil. En alle boosheid tegenstaan, wil hen als dan ook zegenen, gelijk gij de gelovige vaderen, uw vrienden en getrouwe dienaren, Abraham, Isaac en Jacob gezegend hebt, opdat zij als mede-erfgenamen van het verbond in welk gij met die vader opgericht hebt, de kinderen die het u belieft hun te geven, godzalig opvoeden mogen, ter eer van uw heilige naam, tot stichting van uw gemeente en tot uitbreiding van uw koninkrijk. Wil ons verhoren, o Vader van alle barmhartigheid, door Jezus Christus, uw lieve Zoon, onze Heere, in wiens naam wij onze gebeden al dus besluiten. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos u ons van den boze, want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen.
Hoort nu de belofte van God uit de 128e psalm, welke zalig is en ieder die de Heer vreest, die in zijn wegen wandelt, want gij zult eten de arbeid uw handen. Welke zalig zult gij zijn, en het zal u wel gaan. Uw huisvrouw zal wezen als een vruchtbare wijnstok aan de zijde van uw huis, uw kinderen als olijfplanten rondom uw tafel. Ziet, alzo zal zeker die man gezegend worden die de Heer vreest. De Heer zal u zegenen uit Sion, en gij zult het goede van Jeruzalem aanschouwen al de dagen uw levens. En gij zult uw kindskinderen zien, vrede over Israël. Onze lieve Heere God vervullen u met zijn genade en geven u dat er in alle godzaligheid, liefde en enigheid lang en gelukkig samen moet leven. Mijn rest nog bruidegom, het overhandigen van de huwelijksbijbel. En we spreken daarin namens de kerkraad de wens uit. Dat wij hadden het over die inwerkende kracht in het leven. Maar ook die voedende kracht. Dat je die door de Heilige Geest uit dit woord moet ontvangen. Zodat het woord een lamp voor de voet en een licht op het pad mag zijn. Je had vroeger nog niet zo verschijnwerkers als nu. En als je nou rekent dat die paden in Palestina, die waren vaak onbetrouwbaar. Kuilen, steden. Allerlei. Dan had je een lamp nodig voor de volgende stap te doen. Dan was je al heel weg. En een licht op het pad, dat betekent dat je ook nog een beetje op de hoogte van je hoofd iets zag. Want het kon zijn dat je tussen de bergen doorliep, de rotswanden, en dat je op een ellendige manier je eigen stoten of zelfs verongelukte. Een lamp voor de voet, een licht op het pad, betekent dus Je hoeft geen toekomstvoorsteller te zijn en niet overbezorgd. Maar hoe moet het vandaag? Of morgen, welke stap moeten wij nu doen? Heere, wijs gij ons de weg in woorden aan. Dat is het kostbare van die landvoerders. We kunnen dan een heel eind wegdragen en ontzettend veel plannen maken en noem maar op. Maar wij weten niet of dat de volgende stap goed afloopt. Maar als er nou een land is voor de voet, dan kunnen we zijn. En dan mogen we. Ik hoop dat jullie zo die kracht van het woord van God in je leven echt mag kennen. Soms denk je nou eens, betekent het woord nog iets voor ons? Wat denk je dan? Voor jezelf ook. Zo'n ongelooflijk hart hebben wij. En dat is ook zo. Maar is het dan geworden? Als dat woord ook inderdaad in een bepaalde omstandigheid van leven, allerlei dingen, als dat woord opeens voor jou en voor dit betekenis heeft, dat als dit niet in de functie van jij zegt, joh, ik maak me zorgen over jou. Ik de laatste tijd zo zorg een beetje van het gelezen. Met al uw begonnen is op mij. En dan weet je dat jij er geen gat meer in ziet. En dat jouw bezorgd te groot wordt. Dat weet man zegt, niet. Ik dacht net vanmorgen. Toen ik zat te lezen aan jou. En dat de Heer beloofd heeft om zijn wil. De trouw dat ik formuleer, al naar niet blijft, dan komen er dan weer doorheen. Voel je dat dat de kracht mag zijn in leven en in sterven. In sterven als je elkaar blijvende dag mag zeggen, zoals het schreef. Of zij van u bevrijd in de laatste brief. Lieve Catharina, lieve vriendin, vaarwel. Tot wederzien. Dat zou het grootste wonder zijn. Want dan is er sprake van een eeuwige verbinding die door niets en niemand vernietigd mag worden. Wil dames de kerkeraad van harte deze tijd van jou verdienen. Ik wilde nog een, ik heb trouwens al gedaan een klein beetje, maar nogmaals ook iets de ouders zeggen. Ik ben blij, voor zover mij daar getuigen van mocht zijn, dat de Heer alles heeft wel gemaakt. En in tijden van leed, in tijden van ziekte, in de familie van weerszijde, dat de Heer voor u zo ver hebt gesteld dat u weer bij uw zussen hier aan leven mag zijn. Dat vervult ons met blijdschap. Daaruit kan alleen maar blijken dat die mens wel ontzalig is die zijn kracht van de Heer mag ontvangen. Want dan alleen zien wij de wonderen ook van zijn hand. En dat heb ik ook tot de moeder, die eigenlijk min of meer alleen voor haar gezin staat, maar ook weer niet alleen. Want ik geloof dat ook in de achterliggende tijd in uw leven bevestigd is dat de sterkte mocht zijn van de Heer. En dat u de Heer ook gezocht hebt voor uw kinderen, dat weet ik. Of dat de Heer ze van alle boze wegen af wil keren. En wil vasthouden onder zijn woord. Ik hoop dat mag blijken in de praktijk van het leven dat hij een hoorder is van het gebed, al gaat het soms op voor ons moeilijke leven. En nu, ouders, ik wil veel aan je wil, ik ben blij dat jullie er zijn. Ik ben blij dat jullie die dochter regelen, die vorm is iets anders dan jou, maar er zit toch een hele goede gedachte in. Het is deze gedachte, zodra, zolang de meisje nog in huis is, dan is ze eigenlijk van haar ouders weer die vervulde rechtmeesterschap. Als ze zelfstandig zijn, dan hebben ze hun eigen leven. Dus, tot op dit moment, lag min of meer voor jullie de verantwoordelijkheid. En ik hoop dat ik die ook niet alleen heb moeten bedragen, maar dat ik daarmee ook de Heere om wijsheid mocht vragen, Heere. Wil u alle dingen doen medewerken ten goede? Het is voor jullie een beetje pijnlijk. In zoverre, je woont ver bij elkaar vandaan. Toch hoop ik dat de band zo mag zijn en de liefde zo goed mag worden. dat jullie nog terugzien, ook bij kernen. Nooit, zegt de dichter, moet haar lijken, dat geldt voor ons allemaal, nooit moet haar lijken op Christus doen. Dit met een algemene stem om reden voor jullie te maken. Het gaat ze wel, niet u bedenken. Daarom jullie ook mij een hartelijke gelukwens geven wat ik straks aan de hand. En ik spreek nogmaals in de lijst uit dat het zo allemaal komt. En ik hoop dat de Heer Jezus daar ook bij te maken. Laten wij nu zingen. En daarmee zeg ik even dank aan alle die hier tegenwoordig willen zijn. Laten we nu zingen tot slot uit de 84e psalm. En daarvan het tweede vers. Zelfs in de bus een huis, o Heer. Waar u met haar jongens neer bij kunt in kunstig met bij uw altaar. Psalm 84, vers 2.
Dat ik jullie direct na de zeven naar de uitgang bracht. Is dat goed? Voordat de mensen de kerk verlaten. Ontvang de zegen des Heren en ga heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
Hierbij zijn jullie meneer en mevrouw.